Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie-enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen op Psalm 119, de versen 10 en 32. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden, en ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. 119, vers 10 en vers 32. Thank you. Schriftlezen gemeente is vanavond uit het Nieuwe Testament, de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 11, de versen 8 tot 16. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en in antwoord erop zingen we psalm 42, het eerste vers. We lezen dus Hebreeën 11, vers 8 tot 16, we belijden ons geloof en we zingen psalm 42, vers 1. Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob die mede erfgenamen waren derzelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven en boven de tijd haars ouderdoms heeft ze gebaard, overmits ze hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn ook van één, en dat een verstorvene zoveel in menigte geboren als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever van de zee is, het welk ontallijk is. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelve van verre gezien en geloofd en omhelst en hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij hun vaderland zoeken. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden, van het welk zij uitgegaan waren, ze zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn ze begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hun er niet, om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en een ieder van u spreken met mij in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Woord van de Heere gemeente dat ik u vanavond mag bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Hebreeën 11 en daarvan de versen 10, 15 en 16. Hebreeën 11, vers 10, 15 en 16. Daar luidt Gods woord, onze tekst voor vanavond. Want hij, dat is Abraham, verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden van het welk zij uitgegaan waren, ze zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn ze begeerig naar een beter. Dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hun er niet om hun God genaamd te worden. Want hij had hun een stad bereid. We willen de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heere, wanneer we dat laatste deel van onze tekst aan het begin van deze dienst alleen maar op ons laten inwerken, dan krijgen we in feite al een boodschap mee die ons in stille verwondering naar huis mag doen gaan. In diepe ootmoed, ja, dat ook. God schaamt zich niet hun God genaamd te worden. Heere, u hebt zoveel reden om u voor ons te schamen, voor zulk gezelschap. Mensen die het goede van u misbruiken voor zichzelf en voor de dienst van de afgoden en van de wereld. Een verbondsgemeente die u reden geeft om te klagen zoals een profeet in het Oude Testament het al moest doen uit uw naam. Ze beseft toch niet dat ik het ben die haar het koren en de most en de olie gegeven heb. Die zij tot de Baals gebruikt hebben. Heren, als u naar ons zou zien zoals wij zijn in onszelf, dan zou u alle reden hebben om u van ons af te keren. En voortaan niet meer in ons midden te wonen en te wandelen. Want waarom zou u dat doen, Heren? Het heeft u alles gekost. En als u iets terugkrijgt, dan is het wat u zelf aan ons gaf. Maar daarom zijn we in uw huis gekomen en u weet in welke gestalte, u weet hoe we daar tegenover staan, maar daarvoor is uw gemeente bijeengekomen, Heere. Om van u te ontvangen wat ons ontbreekt. En dan toch met vrijmoedigheid. Omdat u het zelf zegt. Doe je mond maar wijd open. En al wat u ontbreekt, schenk ik, zo het smeekt, mild en overvloedig. Heere, en als ons dan alles ontbreekt, dan wordt het ook duidelijk dat bij u alles te krijgen is. Zodat uw volk, als het eens zal staan voor de troon van u, alleen maar kan zingen van u en van uw grote daden. En het mag belijden, wat hebben we dat we niet ontvangen hebben. En wat we dan het meeste nodig hebben, Heere, dat weet u wel. Wat uw dienstknecht nodig heeft, een stem om te spreken, de leiding van uw geest, opdat een instrument in uw handen mag zijn, zoals we dat vanmorgen zagen. Slijk aan uw heilige vingers om de ogen van de blinden te openen. Herder in dienst van de grote herder, om de schapen te leiden naar de grazige weiden en aan de zeer stille wateren, om ze de weg te wijzen, ook door de dalen van de schaduwen des doods. U weet er alles van, Heere. Wat kan hij doorgeven als hij het niet eerst van u ontvangt? Maar dan ziet u ons ook zoals we hier bij elkaar zitten. Gemeente, gasten. U weet van ieders hart, u weet van ieders leven. U weet van blinde ogen die ook vanavond nog steeds geopend moeten worden. U weet wie het nodig heeft om aan eigen blindheid ontdekt te worden. U weet van hen die leert een vreemdeling te zijn op aarde. Ze hebben het gezongen, Heere, laat uw geboden op reis mij niet ontbreken. Laat uw woord daartoe mogen bijdragen, opdat ze ook in de komende week verder kunnen. U weet van hen, die zich mogen noemen een vriend en metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. En die zich soms zo eenzaam kunnen voelen. Wilt u vertroosten? Wilt u bemoedigen? U weet van alle dingen af, Heere. Van de rouw die we meedragen. Lege plaatsen in ons gezin. U weet van ons hier in de kerk, van jonge mensen die midden in de stroom van deze wereld staan en die worstelen met de vraag, wat is nou de weg die de Heere wijst? U weet ook van hen die zich zomaar laten meedrijven op de stroom van deze wereld, die door u gered moeten worden, uit die stroom gehaald. U weet van alle dingen af, Heere. We leggen het allemaal aan u voor. En terwijl we dat gezamenlijk doen, hier in de kerk, weet u wel van de stille verzuchtingen die naar omhoog klimmen, vanuit het hart dat schreiend tot u zucht. Heere, erbarm u over een ieder van ons en wil ons een verbeurde maar onmisbare zegen schenken. Die zegen die u goed voor ons vindt, waarmee we verder kunnen in ons leven, in de komende week. Met de dingen die op onze agenda staan. En met de dingen die u misschien op onze agenda zult schrijven, waar we nu nog niets van af weten. Heere, gedenk ons hier in de kerk en gedenk hen die met ons meeluisteren. Via de kerktelefoon of op een andere manier via de moderne media. Wil door uw woord spreken, Heere. Uw woord met kracht doen zijn. We bidden u voor heel de gemeente, voor alle werk dat in het midden van de gemeente verricht wordt. We bidden om de komst van uw koninkrijk ook hier in ons midden, dwars door alles heen. We bidden u voor uw kerk in ons land, met al zijn verwarring en al zijn verdeeldheid en al zijn verstarring. Heere, wat hebben we toch nodig? Dat de wind van de geest gaat waaien, de noordenwind en de zuidenwind. Opdat vrucht van uw werk zichtbaar mag worden. In die hof van u, die soms zo verstorven lijkt. We bidden om uw ontferming over ons land en ons volk. Uw ontferming over de wereld waarin we leven, die zo vol verwarring is. Uw ontferming over hem die zich voorbereidt om de machtigste positie in deze wereld in te nemen, president van de Verenigde Staten. Heere, u kent onze zorgen ook in dat opzicht. We leggen ze aan u voor. En we bidden u, wil ook hem de weg wijzen door uw geest. We bidden u, Heere, voor hen die in de problemen lijken te komen, die hun grote zorgen hebben vanwege werkgelegenheid en vanwege een bedrijf dat onder spanning komt te staan door de crisis waarin we ons bevinden. Doe ons ook in die dingen bij u de Heere aankloppen, bij u de Heere om hulp zoeken en het van u de Heere verwachten, van u die beloofd hebt Uw brood zal zeker zijn en uw water gewis. En als we dan om ons heen kijken in deze wereld, Heere, dan hebben we nog zoveel meer. Wees met uw vervolgde en verdrukte kerk. Sterk hen, die vanwege de belijdenis van uw naam in gevangenissen en in concentratiekampen zuchten. Die de pijn kennen van het verlies van geliefden door het wrede geweld van de vijanden van uw naam. En geef dat het getuigenis van de martelaren ook in deze tijd mag dienen als zaad voor uw kerk van morgen. Heren, we leggen het allemaal aan u voor. En we zien naar u uit. En we vragen van u. Geef ons de gestalte van de vreemdeling. Die hebben we van nature niet, Heere, maar u kunt hem geven en u kunt het ons leren. En doe ons zo onderweg zijn naar de ontmoeting met u. Het zij op hele korte termijn, doordat u ons uit dit leven wegneemt en ons plaatst voor de rechterstoel van Christus. Het zij op de langere termijn en misschien de dag van de toekomst van de Zoon des Mensen. Maar geef ons dat ene, Heere, dat we boven alles nodig hebben, dat we bij uw komst onstraffelijk wezen mogen. Soms, als we naar onszelf kijken, kunnen we dat bijna niet geloven. Maar leer ons dan zien op die volkomen borg- en zaligmaker, Jezus Christus. En doe ons schuilen bij hem, achter zijn bloed. Uit genade. Amen. De dienst der offeranden vindt plaats, gemeente. Wij zingen op Psalm 16, de versen 3, 4 en 6. Psalm 16, vers 3, 4 en 6. Thank you. Aansluiting aan de prediking zingen wij het laatste vers van Psalm 87, 87 vers 5, na het amen van de prediking. Gemeente, wanneer ik vanavond de preek begin met de vraag, waar is de reis voor u naartoe? Dan denk ik dat praktisch iedereen hier in de kerk onmiddellijk begrijpt wat ik bedoel. Dat ik niet de vraag stel waar veel mensen in ons land momenteel weer druk over bezig zijn. Plannen die ze maken voor nog een wintersportvakantie. Of plannen die ze maken voor de komende zomer. Een dankbaar onderwerp immers op alle mogelijke manieren bij allerlei visites. Maar dat hier in de kerk een andere vraag. Een diepere vraag, een belangrijke vraag. Een vraag die eerst beantwoord moet worden. Doorklinkt als dat gevraagd wordt, waar is de reis naartoe? Want zoals we hier zitten, denk ik dat we toch praktisch allemaal wel weten dat ons leven een reis is. Zoals de prediker ergens zegt, de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Dat is tegenwoordige tijd, dat wil zeggen, daar zijn we op dit ogenblik naar onderweg. Daar zijn we in feite naar onderweg, gemeente, vanaf het moment dat we ter wereld komen. Dat onze moeder ons baart. De grote vraag is, waar brengt die reis ons? Vraag die juist daardoor des te meer klemt, als we beseffen dat elke dag en elk uur ons dichter bij dat moment brengt dat we die grens zullen passeren. De grens tussen de tijd en de eeuwigheid. Elke dag, elk uur. En dan er kan zomaar ineens die grote eeuwigheid, die wij onder elkaar wel eens aanduiden als de nimmer eindigende eeuwigheid, in een eigenlijk bij voorbaat mislukte poging om toch even wat te zeggen van hoe eeuwig die eeuwigheid wel is. Waar zult gij zijn in de eeuwigheid? Misschien is dat wel de allerbelangrijkste vraag in ons leven, gemeente. Een vraag die daarom ook voorrang vraagt, boven alle mogelijke andere vragen en alle mogelijke reisplannen en alle mogelijke gedachten die zich in ons hart en in ons hoofd vormen. Een vraag die daar onmiddellijk mee verbonden is, die ook mee bepalend is voor het antwoord op die vraag, dat is deze. In welk gezelschap reizen we? Er zullen er hier ongetwijfeld wel zijn die dat wel eens hebben meegemaakt. Dat ze stonden bij een overledene om daar afscheid te nemen en je stond daar met een paar anderen. En iemand zei, met hem, met haar had ik wel willen meereizen. Dat was een duidelijk getuigenis van de genade van God in Christus in het leven van hem of van haar die heen ging. U hebt het misschien ook wel eens meegemaakt dat het heel erg stil bleef. Terwijl je daar stond rondom zo'n kist. Maar dat je als het ware de gedachten peilde in het besef dat wij niet hebben te oordelen en dat het laatste oordeel ons niet toekomt. Waar zou deze mens zijn aangeland? Het leven getuigde op geen enkele manier waar de reis naartoe was. En als dat de vraag is vanavond, gemeente, in welk gezelschap reizen we, dan is het Gods woord dat ons een advies geeft. Een sterke aanbeveling. Als je op reis gaat met Abraham, dan ben je in goed gezelschap. Dan heb je een goede aankomst voor ogen. En daar spreekt onze tekst over, gemeente. We willen daar samen naar luisteren. Op reis met Abraham, de vader der gelovigen. En we zien ten eerste de situatie, de positie is bepaald. In de tweede plaats de koers is uitgezet. En in de derde plaats de aankomst is gegarandeerd. Op reis met Abraham, de vader aller gelovigen. De positie is bepaald. De koers is uitgezet. De aankomst is gegarandeerd. Ik weet niet, gemeente, of het u wel eens is opgevallen bij het lezen van de geschiedenis van Abraham, die immers onze kinderen ook allemaal best heel goed al kennen, dat die Abraham, die toch werkelijk geen gemakkelijk leven en geen gemakkelijke route heeft gevolgd, dat hij en zijn vrouw het er nooit over hebben gehad. Zouden we maar niet terugkeren naar het vaderland dat we verlaten hebben? Ze hebben niet meer gepraat over terugkeer naar Haran, waar de familie immers was achtergebleven. Ze hebben ook niet gepraat over terugkeer naar Ur, waar immers hun wortels, hun roots lagen. Laat staan dat ze op een of andere manier ooit de daad bij het woord zouden hebben gevoerd. Wanneer je de schriften leest, gemeente, dan krijg je de indruk dat Abraham het toch eigenlijk best goed had. En dat hij zich veilig wist in dat vaderland dat hij verlaten had. Ur, daar woonde het volk waartoe hij zelf behoorde. Daar was de bescherming van maagschap, de bescherming van het vaderlijk huis. En ook toen de hele familie vanuit Ur vertrokken was naar Haran, wat meer naar het noorden, toen hadden ze het daar toch ook goed gehad in die grote familiekring die voor elkaar opkwam en die naar elkaar omziet en die voor elkaar zorgde. En in de vruchtbare, rijke, wijde gronden die je daar vond vanwege het vele water, dat bij die oorsprongen van de rivieren, de Eufraat en de Tigris en allerlei beken en rivieren die daar naartoe stroomden. Uiterlijk gezien, gemeente, heeft Abraham geen enkele reden gehad om op reis te gaan. Ze hadden het goed. En het was er goed. En u moet maar rekenen dat toen Abraham het er met de familie over had, dat hij van plan was om weer verder te reizen. Dat hij geroepen werd om verder te reizen zelfs. Dat de familie heeft gezegd, man, wat begin je aan? We hebben het hier toch goed? Dan moet je nou weer gaan inpakken, dan moet je nou weer verder trekken. Nou, je bekijkt het maar wij gaan niet mee. En eerlijk is eerlijk, gemeente, vanaf het moment dat Abraham op reis is gegaan door die stem die hem riep en die hij volgde, met als kompas een enkel woord, zoals een kinderlied van een aantal jaren geleden dat zong, vanaf dat allereerste moment heeft het hem en de zijnen niet erg meegezeten. Want dat je nou op een gegeven ogenblik als veehouder gaat emigreren, dat laat zich nog een keer indenken wanneer je niet voldoende weidegronden hebt en niet voldoende veevoer voor je beest. Maar dan ga je emigreren naar een plek waar ruimte is. Nederlandse boeren, die gaan niet ergens vlak tegen Toronto aan zitten in Canada, als ze naar Canada gaan. Maar dan gaan ze naar Alberta, met die wijde uitgestrekte vlakte, waar nog ruimte is te vinden om een bedrijf op te zetten. Maar als Abraham komt in het land waarvan de Heere zegt, dit land had ik voor jou in gedachten. Ik zeg het maar even wat simpel. Dan ontdekt hij dat dat een land is dat al heel erg dicht bevolkt is. En dat is natuurlijk niet van het beste voor iemand met zijn uitdijende kudde die juist ruimte moet hebben om zijn vee van voer te kunnen voorzien. En bovendien, als Abraham daar nog maar nauwelijks gearriveerd is, dan komt er een hongersnood in het beloofde land. Dat heeft hij in zijn vorige plek in Haran, voor zover we weten, nooit meegemaakt. En het dringt hem ertoe om het land aan de andere kant weer te verlaten en naar Egypte te gaan, de korenschuur van het Midden-Oosten. Dat ruimteprobleem veroorzaakt dat zijn neef Lot, de enige van de familie die tenslotte toch met hem is meegegaan, afhaakt. Zijn oom achterlaat op de schrale hoogvlakte van het bergland van Kanaan. En tot overmaat van ramp komt er dan ook nog oorlog. En moet de vader der gelovigen oorlog voeren als generaal van zijn eigen particuliere legertje tegen de geallieerde legers van de koningen uit het oosten. En als dat dan allemaal achter de rug is, dan krijgt hij ook nog eens een keer de boodschap dat hij ermee moet rekenen dat dat land van de belofte pas in volgende generaties de erfenis zal worden van zijn nageslacht, zodat hij dus levenslang vreemdeling zal zijn in een vreemd land. Er moet voor Abraham een stuk onveiligheid zijn geweest dat hij gevoeld heeft. Als u alleen al denkt aan het feit dat zijn vrouw Sara tot twee keer toe ontvoerd is en in de harem van zijn oosterse vorst terecht is gekomen. En daarbij is er dan nog die geloofsworsteling om de zoon die beloofd is en die maar jaar in jaar uit blijft. En als dan eindelijk die zoon gegeven wordt, dan krijgt hij op zijn oude dag het bevel om die jongen te gaan offeren. Op een plek die de Heer hem wijzen zal. Gemeente, als je dat nou allemaal eens wat op een rijtje zet, en misschien hebt u dat voor uzelf ook wel eens gedaan, dan zeg je, dat zijn toch allemaal redenen om tegen elkaar te zeggen, als man en vrouw, Abraham en Sara, we stoppen ermee. Dit wordt toch niks? We gaan terug. We gaan naar het vaderland, we gaan naar huis. Maar dat hoor je die twee mensen in de hoofdstukken die hun geschiedenis beschrijven in het eerste Bijbelboek niet één keer tegen elkaar zeggen. Niet één keer. Je ziet Abraham wel eens een keer op het ongeloofspad. Wanneer er honger komt in een beloofde land, dan wacht Abraham het niet rustig af. In vertrouwen op de Heere die beloofd heeft dat hij hem daar zal zegenen. Maar dan gaat Abraham naar het zuiden, dan gaat Abraham naar Egypte met alle ellendige gevolgen die dat heeft meegebracht. En Sara heeft Abraham wel eens een keer op een zijspoor verlokt. Wanneer ze komt met dat voorstel dat hij haar slavin zal nemen om bij haar zaad te verwekken. Maar Sara heeft nooit gezegd, Abraham, zullen we maar teruggaan. Integendeel, gemeente, wanneer het al een beetje naar het einde van Abrahams leven gaat. En Abraham voor de zoon die God hem heeft gegeven en een vrouw wil gaan zoeken. Dan laat hij die vrouw zoeken in Haran waar hij vandaan komt. Dat is hij dus niet vergeten, daar woont de familie. Maar hij zegt tegen zijn knecht er uitdrukkelijk bij dat die vrouw vrijwillig moet meegaan. En dat hij onder geen beding Isaak ooit daar naartoe terug zal mogen brengen. En als dan het moment komt dat Sara sterft, dan beleidt Abraham het wel een keer met zoveel woorden. Ik ben een vreemdeling. En kun je dan indenken, wanneer je vrouw, de enige die is overgebleven vanuit het verleden, je ontvalt dat je dat zo heel sterk voelt. Want dan zegt Abraham niet, nou gaan we maar terug, maar dan koopt hij een stuk grond voor een erfbegrafenis met het oog op de toekomst als een nageslacht dat land als een erfenis van de Heere zal ontvangen. Als je dat nou eens allemaal op je laat inwerken, gemeente, dan komen er toch vanzelf een paar vragen naar boven. Hoe zit dat nou? Kon Abraham niet terug? Wij weten dat vandaag van mensen die in onze omgeving asiel zoeken, die in onze omgeving als vreemdeling wonen. En tegen wie je dan soms zegt, zou je niet terug willen? Maar ze zeggen, ja, maar dan loopt mijn leven gevaar, dat loopt niet goed af. Ik kan niet meer terug. Abraham kon wel terug, gemeente. Was die weg dan afgesloten? Nee, gemeente. Zie de tekst. Als ze aan dat vaderland gedacht zouden hebben, dan zouden ze de tijd hebben gehad om terug te keren. De tijd. Dan staat er in het Grieks een woord, gemeente, dat niet betekent het kan nog net. Zoals wij dat dan soms zeggen, opschieten, want de brug die wordt opgehaald. Opschieten, want de trein die vertrekt. Nee, dan staat er een woord, gemeente, dat betekent ze hadden de gelegenheid. Met andere woorden, ze hadden alle tijd van de wereld gehad om terug te keren. Het was de geschikte tijd om dat te doen, maar ze doen het niet. Met andere woorden, Abraham kon wel terug, gemeente, maar Abraham wilde niet. En dat ondanks al die teleurstellingen. En ondanks al die tegenvallers. En ondanks het feit dat hij alle tijd van de wereld had om het te doen. Abraham die wilde niet en hij wilde ook niet dat zijn zoon terugging. Abraham zei tegen Eliezer, dan maar geen vrouw voor Isaac. En ik weet ook niet hoe ik het dan bekijken moet als het gaat om het nageslacht. Maar liever geen vrouw dan een vrouw die je mee terugneemt naar die wereld waaruit we zijn weggekomen. Kijk, gemeente, dat is nou de positie van Abraham. Hij wil niet terug. Die deur is dicht. Die weg is voor hem afgesloten. En waarom? Abraham die woonde daar in het beloofde land als vreemdeling. En dat beloofde land dat was ook in die tijd al het doorgangsgebied voor het handelsverkeer tussen de twee stromen, land en Egypte. Er kwamen voortdurend karavanen langs, er kwamen voortdurend handelaren bij de rijke Abraham op bezoek om te kijken of ze nog zaken konden doen. U moet maar rekenen dat ze wel eens een keer tegen hem gezegd hebben, toen Abraham daar in zo'n zorgvolle situatie zat. Abraham, waarom ga je niet met ons mee? Pak je boeltje maar in. Je kan zo met ons optrekken. Misschien hebben ze mannen van het personeel dat ook wel eens gezegd tegen elkaar. Snap jij die baas van ons nou? Daarginds hadden ze zo'n prachtig gebied, zulke rijke weidegronden. En hier zitten we maar te schrapen op de kale hoogvlakte van het Canaanitische bergland. Misschien is er ook wel eens een keer een van de jongens geweest die een beetje vertrouwd was met Abraham. En die terwijl ze samen bezig waren met het vee zei, baas, waarom ga je nou eigenlijk niet terug? En dan zei Abraham, ik kan niet. En ik wil ook niet. Maar hoe kan dat nou? Je snapt wel, dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag en we komen daar straks wel op terug, ook als het gaat om onszelf, gemeente. Hoe kan dat nou? De Hebreeënschrijver zegt, Abraham geroepen zijnde. Dat is het antwoord. Abraham die was geen vreemdeling. Abraham die was geboren in Ur der Chaldeeën en Abraham die had gewoond in Haran. Hij woonde daar, hij hoorde daar. Maar Abraham werd een vreemdeling door op reis te gaan. God riep hem eruit. En dat was wel heel wat. Ik hoop dat u dat nou ook een beetje beter misschien nog wat begrepen hebt dan ooit. Maar Abraham die ging. Alleen, gemeente, dat is niet het complete antwoord. Want nou kijk ik toch maar even de kerk rond en ondertussen als ik naar u kijk, dan kijk ik ook naar mezelf. Wij zijn ook geroepen. Dat weet u toch wel. Jongens en meisjes, weet je wanneer jij geroepen bent? Bij de doop. Ik heb hier ook wel eens de doop bediend in het verleden. En toen heb ik ook die woorden gebruikt, gemeente, vanuit het formulier die u misschien wel uit uw hoofd kent, omdat u vaker een doopsbediening meemaakt. Dat wij worden vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden met alle krachten. De wereld verlaten. Hoort u het wel? Hoort u het wel? Toen zijn wij al geroepen, gemeente. Toen ben jij, jongen en meisje, hier in de kerk al geroepen. Ga op reis. Net als Abraham. Alleen, gemeente. Ik vermoed niet dat iedereen hier in ons midden ook al op reis is met Abraham. Ja, zegt u, daar moet nog wel wat bij komen, hè? Dat is ook zo en dat wordt ook beloofd, gemeente, ook bij de doop. Maar wat moet er dan bij komen? Dat de Heer die roeping kracht geeft. Dat is het werk van de Heilige Geest. In feite hebben we dat vanmorgen ook gezien, gemeente. Dat het woord zijn werk gaat doen. Dat het woord je onrustig gaat maken. Dat het woord je doet beseffen. Ik kan niet blijven zitten waar ik nou zit. Ik moet eruit. Zoals Christen in het bekende boek van Bunyan, dat ik vanavond nog wel eens een keertje vaker zal aanhalen, besefte dat hij de stad van het verderf moest verlaten, om niet met die stad voor eeuwig in het verderf weg te zinken. En dat doet nou het woord van de Heer en dat doet nou de kracht van de Heilige Geest, gemeente. De Geest wederbaart ons door dat woord, is het niet waar? En wedergeboorte, dat weet u misschien toch ook wel, gemeente, dat betekent, zegt dat woord in het Nieuwe Testament, dat je van boven geboren wordt. Dat woord, dat maakt burgers van deze wereld tot burgers van het hemelse koninkrijk. Burgers die gekocht worden door de koning van dat rijk, die er zijn bloed voor over heeft gehad, om onderdanen te verwerven die hij mee mag nemen in zijn hemelse koninkrijk. En waar dat gebeurt, gemeente, waar dat wonder van de wedergeboorte plaatsvindt, waar we van boven geboren worden, daar worden we vreemdelingen op aarde. En dan wordt dat onze positie, gemeente, dat we niet meer terug willen. En hoe kwam dat? Het was de Vader die riep. Het was de Zoon die verloste. Het was de Heilige Geest die je wederbaarde. En zo werd je een vreemdeling op aarde. En burger van die stad in de hemel die op de aarde nederdaalt. En waaraan zijn nou die burgers van dat hemelse koninkrijk te herkennen? Ze willen niet meer terug, gemeente. Net zoals Abraham. Ze willen niet meer terug, omdat ze niet kunnen. Jawel, gemeente. Omdat ze niet willen. Er staat in onze tekst, omdat ze er zelfs niet aan denken. Dat is een heel prachtig voorbeeld van in de kerkgeschiedenis. Augustinus, de man van wie u misschien wel weet dat hij geboren was uit een hele gelovige moeder, maar dat hij in de wereld was groot geworden en dat hij met de wereld leefde. Dat hij alles deed wat God verboden had. Maar er was een moment gekomen dat de Heer hem stilzette en dat de Heer hem tot bekering bracht. Toen hij vanuit Noord-Afrika naar Italië was gegaan en zijn moeder hield haar hart vast. Omdat haar moeder dacht in dat goddeloze Italië, daar komt hij vast niet tot bekering, daar gaat het helemaal fout. Maar de Heere bekeerde hem. En toen kwam Augustinus later weer terug in Noord-Afrika, in de stad waar hij gestudeerd had. Waar hij de bloemetjes nogal eens flink buiten had gezet. En hij loopt daar op een gegeven ogenblik met een paar anderen door de straten van de stad heen. En dan is er ineens een jonge vrouw, die komt op hem afstuiven, die zegt, Augustinus, ben jij er weer? Zullen we samen vanavond uitgaan? En Augustinus loopt door en hij zegt niks. En die jonge vrouw die houdt aan en die zegt, je kent me toch nog wel? Je weet toch nog wel hoeveel plezier we gehad hebben samen. Ik ben nog dezelfde hoor. En dan doet Augustinus zijn mond open en hij zegt, dat is het probleem. Jij bent nog dezelfde. Maar ik ben een ander geworden. Ik ben niet meer dezelfde. Ik ben een burger geworden van een ander koninkrijk en voor mij is er geen weg meer terug. Waarom niet? Nou, dat kun je heel simpel en heel kort zeggen, gemeente. Omdat die weg terug zou zijn een weg die je afvoert van God. Een weg waarop je zonder God verder moet. En voor zulke mensen, gemeente, die vreemdeling zijn geworden op aarde, omdat ze door God eruit geroepen zijn en door de Heilige Geest vernieuwd zijn en door de koning van dat hemelse koninkrijk gekocht zijn, voor zulke mensen geldt, ik kan niet zonder God en ik wil niet zonder God en ik durf niet zonder God. Misschien zit er wel een jongen hier in de kerk die met alle aandacht zit te luisteren en die zegt, maar trek dat dan nooit meer, die wereld. Ach. Ach. Wat wordt ons vlees door het kwade licht verrast, is niet waar. En lok die wereld dan nooit meer. Och. Maar als het erop aankomt in het leven van deze vreemdelingengemeente, en als ze voor de keuze komen te staan, dan zeggen ze, ik ben liever alles kwijt dan dat ik God moet kwijtraken. En dat geldt dan niet alleen van Abraham, tegen wie we zo heel erg hoog opkijken, gemeente, maar dat geldt van alle kinderen van Abraham, de gelovige kinderen van Abraham, denk maar aan Rut. Toen de schoonmoeder tegen haar zei, als je meegaat naar dat land van Abraham, dan moet je er wel op rekenen dat je armoede leidt en dat je niet meer kunt trouwen. En toen zei ze, ik ga mee, uw God is mijn God. Dat was de doorslag. En denkt u maar aan Mozes. Hij verkoos liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden, dan een tijd lang de genieting van de zonde en de schatten van Egypte te hebben. Denkt u maar aan de psalmen die daarvan zingen, ik waar liever in mijn bondsgods woning een dorpelwachter, dan gewend aan de ijdele vreugde in bozen tent. En als u zegt, ja maar dat is allemaal Oude Testament, dan zeg ik, nou neem in het Nieuwe Testament dan de discipelen. Als de Heer Jezus zegt, willen jullie ook niet weggaan? Dan zeggen ze, waar moeten we nou anders naartoe? En dat is toch zo'n rare reactie, gemeente. Op datzelfde ogenblik zijn er duizenden die wel weten waar ze naartoe willen. En die zien er allemaal lopen in de verte. Duizenden die gezegd hebben, deze reden is hard. En die hebben gezegd, we gaan terug naar huis en we gaan terug naar onze zaken en we gaan terug naar onze gezinnen. Maar zulke mensen zeggen, waar moet ik nou anders naartoe? Dan naar hem die de woorden van het eeuwige leven heeft, al kost het alles. Dan zegt een Habakuk, al zou de vijgenboom niet bloeien en al zou er geen rund in de stallingen zijn. Nochtans, Kijk, dat is nou het geloof, gemeente, waarvan de Hebreeënbrief spreekt. Dat is het geloof. En daarom blijven zulke mensen staande, zelfs in vervolging. En daarom kiezen ze voor de brandstapel tegenover de verloochening van hun meester. En daarom zegt zo'n meisje in India dat verkracht is door een heel aantal hindoe-mannen. En dat ernstig verwond is. Ik heb de Heere Jezus lief. En ik kan niet zonder hem. Tot hoog tijd dat ik een vraag stel, gemeente. Is dat onze positie? Dat is niet vanzelfsprekend, gemeente. Ook niet voor kerkmensen. Een rijke jongeling die zegt, ik kan mijn bezit niet opgeven voor Jezus. En die gaat weer weg. En Orpa zegt, ik wil toch eigenlijk nog wel graag weer trouwen. En ik wil toch eigenlijk nog wel graag weer kinderen krijgen. En ik wil toch eigenlijk ook wel rijkdom krijgen. En dan gaat ze terug naar Moab. Naar haar familie en naar haar goden. En dan kom je een Demas tegen. Een vurige verkondiger is geweest van het evangelie, maar die op een gegeven ogenblik, wanneer Paulus meemaakt dat hij ter dood veroordeeld wordt, zegt, ja, maar dit kost me te veel. En dan gaat hij weg, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen. We moeten de christenreis van Bunyan nog maar eens op nalezen. En luisteren naar die vermaning van de Heere Jezus. Denk aan de vrouw van Lot. Mensen die op een gegeven ogenblik zeggen, ik had niet begrepen dat het zoveel kostte. Het kost mij te veel. Ik ken ze nogal wat. Jonge mensen die spontaan belijdenis deden. En van wie was kerkenraad zeiden, daar verwachten we wat van. En later haakten ze af. De Heer Jezus die zegt daarvan in de gelijkenis van de zaaier. Ze lijken op het zaad dat op de steenachtige plaatsen wordt gestrooid, als de zorgvuldigheden van het leven, de zorgen van het leven komen, als de rijkdom je in beslag neemt, dan verdort het en het wordt onvruchtbaar. U kent ze misschien ook wel, gemeenten die teruggekeerd zijn. Misschien niet van het ene moment op het andere, al gebeurt dat soms ook. Maar stapje voor stapje. Terug. Is nou eens heel eerlijk, gemeente. Kinderen van de gelovige Abraham, die kunnen dat niet. Die kunnen niet meer terug. Ze willen het ook niet meer, gemeente. Waarom willen ze het niet? Een aantal jaren geleden werd er een lied gezongen. Dat op Urk nogal eens een keer voor de Urker radio werd gedraaid van een paar mensen die later wel teruggekeerd zijn. Maar hun woorden zijn nog altijd van kracht. Tussen mij en deze wereld staat het kruis van Golgotha. En als je dat één keer ontdekt hebt, gemeen. En als je één keer de onuitsprekelijke rijkdom van die gekruisigde Christus hebt gezien, dan kun je daar niet meer aan voorbij. Dan kun je daar niet meer langs terug de wereld in. Als u nou vanavond moet zeggen, gemeente, dominee, je vertelt dat wel, maar ik herken dat niet. Dan kan ik alleen maar zeggen, wat ben je dan arm? En wat is het gevaarlijk, gemeente, als je hier in de kerk zit en je bent iemand die op twee gedachten hinkt. Want dan sta je open voor verzoeking, dan sta je open voor beproeving. Want dan komt de vraag van de Heere naar ons toe vanavond, heb je mij lief? Of kun je nou eigenlijk ook wel zonder mij? Want deze wereld gaat voorbij en haar begeren. Alleen wie zijn rijkdom vindt in de Heere Jezus Christus, die heeft een schat die niet oud wordt, die eeuwig blijft. Gemeente, begrijpt u die Abraham en zijn positie? Dat hij zegt, ik kan niet terug en ik wil niet terug. Want ik kan niet meer zonder de Heere. Snapt u dat? Dat iemand zegt, Heer, ik vraag geen aardse schatten. Meer dan deze zijt gij mij. Alles, alles wil ik leiden als ik maar gaan mag. Aan uw zij, dicht nabij. Kijk, gemeente, en die positie die bepaalt nou ook de koers die Abraham heeft uitgezet. Want mensen die nee zeggen tegen de wereld, die wenden op een gegeven ogenblik de steven. Dat zie je bij Orpa, die gaat aan de grens van Israël terug. Dat zie je bij Demas, die keert terug naar de tegenwoordige wereld die hij heeft liefgekregen. En mensen die niet weten wat ze willen, die laten zich met de stroom meedrijven. En u weet wel, als je dat doet, gemeente, dan kom je vroeger of later toch aan lager wal terecht. Als het in je leven niet tot een keuze komt, dan kies je ook. Maar wie met Abraham zijn koers laat bepalen, gemeente, door het geloof dat luistert naar die roepstem van God, en die hem getrouw acht die het beloofd heeft, die kiest in zijn leven ook voor een duidelijke koers. Namelijk, gericht op de stad die fundamenten heeft. Zij, de Heer Jezus, die gebruikt die uitdrukking ook wel eens. Zij zoeken het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Ze zijn vreemdelingen op aarde en ze zijn pelgrims naar het land van Emmanuel. En dat wordt zichtbaar in hun leven, gemeente, want ze weten dat ze geen blijvende stad hier hebben. Misschien is er wel iemand die zegt, ja, dat weten wij mensen toch eigenlijk allemaal. Wij weten allemaal dat er een moment komt dat we sterven moeten. En dat is ook zo, gemeente. Maar er zijn zoveel mensen, eigenlijk zijn ze diep te beklagen, die niks anders hebben dan dit leven. En die daarom maar een beetje bezig zijn om te bouwen aan hun stad en te bouwen aan hun levenshuis. En de Hebreeënschrijver zegt, wat ben je dan dwaas? Want je bouwt een huis zonder fundament. En dat betekent als de stormen opsteken, dan stort het in elkaar. En dat betekent als de oordeelsgolven komen, dan wordt het van zijn plek weggespoeld. En als het vuur van het gericht gaat branden, dan blijft er niks van over. Gemeente, je kan maar zoveel mensen van doen hebben. Ik heb vandaag Europees kampioen schaatsen worden of zo. Dan kun je alle mogelijke prestaties leveren waarbij mensen zeggen, ik wou dat ik daar iets van had. En waarbij je uiteindelijk verschrikkelijk arm. Want straks is het allemaal voorbij. En dan sta je daar voor God. Met lege handen. Want alles wat je meebrengt, ontvalt je. Mensen die met Abraham reizen, gemeente, die leren daar rekening mee houden. En natuurlijk, dat is een strijd in het leven. En als u dat vanavond zegt, dan zeg ik, daar ben ik het helemaal mee eens hoor. En dat merk je in de Bijbel ook. Maar ze houden er rekening mee, gemeente. Ze wonen immers in tent. En van een tent weet je, die kan er eens wat korter of wat langer staan, maar er komt een moment dat je hem weer moet afbreken. En soms ervaart iemand dat ook op een hele pijnlijke manier en al heel vroeg in het leven. Dat hij in een tent woont die voor afbraak bestemd is. Het aardse huis wordt gebroken. En als je dan niet meer hebt, gemeente. Abraham zegt, als hier alles wegvalt, Als je vlees en je hart bezwijkt. En er zijn er toch in ons midden die daar wel eens heel ernstig over na hebben moeten denken. Vanwege wat een dokter tegen hen zei. Abraham zei, zelfs dan houd ik nog alles over. De stad die God bouwt. En welke stad is dat? Is dat Jeruzalem? Daar dachten de eerste hoorders van de preek, want dat is het waarschijnlijk geweest, aan de Hebreeën aan. Want het viel hen allemaal zo tegen toen ze tot het geloof in de Heer Jezus Christus waren gekomen. Het ging allemaal zo anders dan dat ze zich hadden voorgesteld. Maar die schrijver van de Hebreeënbrief zegt, nee, het gaat mij om een beter land. Om een hemelse stad. Om een stad met fundamenten. En als u vraagt wat dat fundament dan is, gemeente, dan geeft de schrift daarop geen onduidelijk antwoord. Dat fundament waarop die stad is gebouwd, gemeente, dat zou je om te beginnen kunnen aanduiden als Gods welbehagen. Waarvan het Oude Testament al zegt, bergen zullen wijken en heuvelen zullen wankelen. Maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere uw ontfermer. Het fundament van die Godstad. Gemeente, dat kun je ook noemen het werk van de Heere Jezus Christus. Waarvan de apostel zegt, een ander fundament dan er gelegd is, kan niemand leggen, namelijk Christus. Christus, zoals je verkondigd is door de profeten in de belofte, zoals je verkondigd wordt in de vervulling door de apostelen. God is er de ontwerper en de bouwmeester van. En die stadgemeente zal eeuwig verrijzen. U zegt, hoe heeft Abraham dat gezien? De Hebreeën schrijver zegt, van verre. Van verre. Hij heeft er een vermoeden van gehad. Hij heeft er vaag iets van ontdekt. En het was genoeg voor hem om uit te zien naar die stad. Maar hij was nog lang niet zo ver als de gelovigen van het Nieuwe Testament gemeente. Die veel duidelijker mag zien. Dat is de stad waar de Heere woont, te midden van zijn volk. Naar die stad heeft Abraham zijn koers uitgezet. En ze zegt, hoe blijkt dat nou? Je moet dus letten op de werkwoorden die in Hebreeën 11 worden genoemd in verband met Abraham. Abraham verwachtte. Dat is het eerste werkwoord dat je tegenkomt, gemeente. En dat is immers iets wat je leven beheerst, verwachting. Als er hier een zuster in de kerk zit die in verwachting is. Dan zal ze tegen haar man zeggen, als ze praten over vakantieplannen. Je moet er wel rekening mee houden wanneer de baby komt. En als er hier een jong stel in de kerk zit, dat een huis heeft gekocht dat inmiddels in aanbouw is, en ze maken hun plannen voor dit jaar, dan zeggen ze tegen elkaar, tegen die tijd is ons beloofd dat het klaar zou zijn. Daar zien we naar uit. Dat is toch zo, gemeente? Daar plan je toch alle dingen omheen. Als er weer een jongere zit die dit jaar examen moet doen, dan plant hij toch in die tijd geen vakantie. Maar dan zegt hij, eerst dat examen. En dan? Maar er is nog een ander werkwoord dat in het verband van onze tekst wordt genoemd, gemeente. Abraham, die zoekt. Hij zoekt. En iemand die zoekt, gemeente, die echt zoekt, die heeft geen rust, zolang hij nog niet gevonden heeft. Kijk, als je zegt, ik zal er wel eens een keertje naar kijken, en als ik er een gelegenheid voor heb, dan kun je daar rustig om gaan slapen, en dan kun je daar rustig allerlei andere dingen om doen, en dan vergeet je misschien ook nog wel waar je naar zou kijken, maar als je echt zoekt, gemeente, dan zeg je, ik heb geen rust voordat ik het gevonden heb. En daarbij zegt de Hebreeënschrijver, Abraham begeert. En dat merk je als je met Abraham spreekt, gemeente. Als je tegen Abraham zegt, Abraham, waarom ga je niet terug? Toen de familie in Haran zei, Abraham, waarom blijf je niet hier? Abraham zei, er is iets beters. En dat begeer ik. En dat laat hij in zijn leven ook duidelijk blijken. Hij betoont het klaarlijk dat hij een vaderland zoekt. Dat zie je in zijn leven, het beheert zijn keuzen, het bepaalt zijn prioriteiten. Hij is een man die iets anders verwacht. En als mensen tegen hem zeggen, Abraham, verwacht je dan nog wat? Zegt Abraham, ja, want het beste, dat komt nog. Je hebt vast wel eens dat verhaaltje gehoord van dat Amsterdamse vrouwtje dat met de tram mee moest. En de tram die kwam er al aanrijden. En op haar oude beentjes, ze liep zo vlug als ze kon naar de tramhalte toe. En ze haalde de tram en hijgend en puffend trok ze zich omhoog de tram in. En toen zei die tramchauffeur, of hoe het ook mag heten, een echte Amsterdammer, die zei, nou moedertje, je hebt je beste tijd ook wel gehad. En ze zei, nee mijn jongen, de beste dagen komen nog. Dat zag je bij Abraham. Dat bleek uit zijn keuze. En daar heb je dan weer zo'n vraag, gemeente, varen wij op dat kompas? Is die koers bepalend voor ons doen en voor ons laten? Onze kinderen, gemeente, merken die dat? Dat dit voor ons het allerbeheersende is. Dat dit je keuze bepaalt van je werk, van je woonplaats, van je vrienden. Dat dit ook de keuze bepaalt van je levenspartner. Iemand met wie je samen op reis kunt. Want je moet er toch niet aan denken, gemeente, dat je trouwt met iemand die in dat opzicht een andere kant op gaat. Dat is toch bijna niet te verdragen. En als u dan denkt, ja, maar maakt dat een mens niet ongeschikt voor deze wereld en je moet je plaats toch in deze maatschappij kunnen innemen? Dan zeg ik, kijk nog eens een keer naar Abraham, gemeente. Abraham die stond midden in het volle leven. Abraham die had een groot bedrijf met meer dan 300 man personeel. Nou, dan moet je wat in je mars hebben om daar leiding aan te geven. En toen er oorlog gevoerd moest worden, toen kon Abraham ook optreden als generaal van zijn eigen particuliere legertje. En hij kon met dat leger de vier geallieerde koningen uit het oosten verslaan. Abraham die stond midden in het volle leven, gemeente. Maar het was voor hem niet het een en het al. Abraham verwacht. Mag ik nog eens vragen, gemeente? Waar is de reis naartoe? Voor u, voor jou. Te midden van alle voorspoed die je kent en ook te midden van alle tegenspoed hier in je leven kan zijn. Gelovige kinderen van Abraham, gemeente, zijn op doorreis. Het is kenmerkend. En anderen die zien het en ze vragen het zoals dat in dat eenvoudige versje gevraagd wordt. Waarheen, pelgrims? Waarheen gaat gij? Blijkt dat in ons leven, gemeente? In het omgaan met onze welvaart. Ook in het verwerken van ons verdriet. Gemeente, kunnen wij zeggen dat nog het een, nog het ander ons helemaal in beslag neemt. Blijkt uit de manier waarop we met onze welvaart omgaan. Dat we beseffen. Ik kan het zo ineens moeten loslaten. Omdat God zegt, het wordt tijd. Blijkt dat ook in de manier waarop wij ons verdriet verwerken. Dat er dan iets zichtbaar wordt van die hoop die alle leed verzacht. Zijn wij begeren, gemeente, naar dat betere vaderland? Te midden van zoveel gebrokenheid in de wereld en in de samenleving, in de kerk en in de gemeente, in je gezin en in je huwelijk? Ja, zegt iemand dan maar in nog één ding. Het is juist die gebrokenheid in het leven die het voor mij zo moeilijk maakt om te verlangen. Want als ik die gebrokenheid in mijn eigen leven ontdek, dan denk ik zo vaak, als ik me maar niet vergis, als ik me maar niet bedrieg, want er is zoveel in mijn leven dat in strijd is met het verlangen naar die toekomst. Als ik mijn eigen onvolmaaktheid zie in het licht van die volmaakte God staat. Ik moet u nog even wijzen, gemeente, op het laatste van onze tekst. Daarom schaamt zich God niet hun God genaamd te worden. Dan zegt u, waarom staat dat er eigenlijk bij? Nou, kijk nog eens even naar Abraham en kijk nog eens even naar Sarah en kijk nog eens even naar al die andere mensen die in Hebreeën 11 genoemd worden. Gemeente, kan de Heer daar nou zoveel eer mee inleggen? Er is toch heel wat waarvan de Heere zegt, ik moet me ervoor schamen. En toch schaamt hij zich niet. Als Mozes een paar eeuwen later bij de brandende braambos vraagt, wie kan ik zeggen dat ik gesproken heb? Dan zegt de Heere, ik ben de God van Abraham. En de Heere Jezus zegt het in het Nieuwe Testament en hij kan het weten, want hij komt zelf uit de hemel bij God vandaan. Weet je waar Abraham, Isaac en Jacob zijn? Ze zijn allemaal bij mijn vader, voor de troon van God. God is hun God, uit vrije genade. Gemeente, bij die mensen is er zoveel reden voor de Heere om zich te schamen. Net zoals dat in de tijd van de rondwandeling van de Heere Jezus op aarde was. Zonder de mensen ook met de vinger te wijzen. Zeiden ze ook, moet je nou zien? Deze ontvangt tollenaren en zondaren en eet met hen. En de Heere Jezus zei, ja, daar schaam ik mij niet voor. Daar ben ik nou juist voor gekomen, om zulken zalig te maken. Voor zulken is die stad. En als u zegt, ja, maar hoe kan dat dan? Dan vraag ik u, kijk nog eens even naar dat fundament. Wat staat erop? Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Er is niks van ons bij. Het is alleen maar uit God. Het is alleen maar vanwege zijn welbehagen. Vanwege zijn grondeloze barmhartigheid. De redenen die hij uit zichzelf neemt, gemeente. En kijk nog eens even naar Christus. Want hij is immers ook het fundament. Wat zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen? Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En dan gaat hij met zijn bloed en hij zegt, Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Ja, Vader, want al zo is het geweest een welbehagen bij u. Dat is het fundament, dat is de grond. En hij zendt zijn geest. Om ze te trekken uit deze tegenwoordige duisternis tot zijn wonderbaar en eeuwig en heerlijk licht. Zo bereidt God de stad voor zijn volk. En zo bereidt hij het volk voor de stad. Daarom schaamt hij zich niet, gemeente. Waarom niet? Als hij naar hen kijkt, dan ziet hij zijn eigen werk. Hij heeft ze getrokken. Hij heeft ze geroepen. Hij heeft ze gehaald uit deze tegenwoordige duisternis. Hij heeft ze gemaakt tot vreemdelingen en bijwoners op aarde. Tot zoekers van hem en zijn koninkrijk. En hij heeft die vaste grond onder hun voeten gelegd. Van het bloed en het werk van de Heere Jezus Christus. Hij haalde hen uit deze ondergaande wereld. Hij nam het roer van hun levensschip in handen. Hij bracht het op koers en hij hield het op koers. Dwars door de stormen en de duisternis heen. Gemeente, is dat nog geen geweldige troost? Hij houdt het roer in handen. Tot ik aan de eeuwige stranden de rusten vind. Daarom komen Abraham en zijn gelovige kinderen thuis. Want als het dan sterven wordt, gemeente, oh, dan ziet Bunyan in zijn bekende boek De Christenreis, Christen de doodsrivier ingaan. En even houdt hij zijn hart vast en hij denkt, zou het nou toch nog omkomen worden? Maar dan is er de hoop. De hoop op God, die het hoofd boven water houdt en die zorgt dat hij vaste grond onder de voeten krijgt. En dan is er ook meteen de overzij en zwaaien de poorten van de eeuwige Godstad open. Bunyan zegt, toen dat gebeurde, toen begonnen al de klokken van de stad te luiden. En er werd een diep verlangen in mij geboren, om daarbij te mogen zijn. Straks wordt het nog rijker, gemeente. Als Johannes op Patmos ziet, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel. Als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een stem zeggende, ziet, het tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn en hij zal hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Gemeente, ik heb er wel eens naar verlangen. Misschien wel met een stuk schroom, van zal ik er wel bij zijn. Maar kijk er wel eens naar verlangen. Dat je met het oog daarop zingt, mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God, wanneer zal ik ingaan en voor zijn aangezicht verschijnen? Wanneer komt die grote dag? Gemeente, is dat bij alle windstilte en bij alle tegenwind, de koers van ons levensschip. Is dit de haven van onze begeerte? Dan ben u zalig. Die heimwee hebben, komen thuis. En dan zullen daar de blijde zangers staan, de speling op de harp en cymbel slaan. En binnen u al mijn fonteinen wezen. Amen. Samen danken. Heren, u gaf ons vandaag iets van een voorsmaak. Van dat machtige. Dat u hebt weggelegd voor allen die de verschijning van de Heer Jezus Christus hebben leren lief krijgen. Die toekomst waarheen Abraham onderweg was. Vreemdeling op aarde, burger van het hemels koninkrijk. O Heere, kon het zijn, zou u ons allemaal mee willen nemen in die gang? Zou u het ons allemaal willen leren, voor het eerst of hoe langer hoe meer? Hoe goed het is, nabij u te zijn. Wilt u zelf Heilige Geest de naprediker zijn? Een zegende gemeente. Het was goed om vandaag zo samen rondom het woord bijeen te zijn. Wij vragen van u. Zegende gemeente ook in de komende tijd. Zegen ze. In alle pogingen die worden gedaan. Om te komen tot herstel van eenheid. Tot herstel van verhoudingen. En zegent u allen die daarbij betrokken zijn. En laat er in het midden van de gemeente gebed mogen zijn. Gebed voor dominee Egas. Gebed voor dominee Den Butter die nog wacht op de uitslag van de onderzoeken die hij onderging in de afgelopen week. Om te zien hoe het nu verder met hem gaat. Gebed voor de kerkenraad. Gebed voor de commissie. Gebed voor elkaar. Opdat we elkaar voor de troon van uw genade neer mogen leggen. Zeggen, Heere, ontferm u. We vragen het, Heere, omdat u die God bent, die zich niet schaamt voor zo'n volk. Omdat u die God bent die voor uw eigen werk zorgt. Ga nu met ons de week weer in. Bewaar ons te land, ter zee, in de lucht, op onveilige wegen. Maar vooral, Heere, wanneer het moment in ons leven binnenkort aanbreekt, dat we u moeten ontmoeten. Geef ons dat we zonder verschrikken voor u mogen verschijnen, door hem, onze lieve Heere Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest, één ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Wij zingen tenslotte uit de avondzang het vierde vers, houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt. Avondzang vers 4. Dag met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u zijn vrede. Amen.